laat ons dan het conflict laten voor wat het was en eigenlijk naar het volgende woord gaan. Kijk, het ligt hier.
Dood.
Dood. Een palindroom.
Ja.
Ja, je had het al over dat, ja, dat heel determinerende ongeval van die goede vrienden van jou.
Ja.
Maar je bent nog een paar keer dicht bij de dood geweest. Net zei je ook dat je twee maanden dood zou willen zijn. Wat een gekke gedachte. Maar gewoon als aan- en uitknop begrijp ik het wel. Maar niet definitief natuurlijk.
Nee, nee. Nee, maar dood is toch vrij aanwezig geweest. In die zin dat op mijn 8e levensjaar ongeveer, op 7, 8 jaar ongeveer, zijn 3 van mijn 4 grootouders gestorven, ongeveer op 1,5 jaar tijd. En dat was echt wel heftig ook. En, mijn vader is op korte tijd zijn beide ouders verloren. Dat heeft hem ook in een depressie gebracht. Toen ik zo een jaar of 10 was, 11 en zo. En dan mijn lievelingsopa, die boekbinder en boeken die in die drukkerij werkte. Dat was ook mijn Peter. De eerste die stierf was mijn Peter. Dat was zo de hele zwijgzame vrouw in Oostkamp. Ik weet nog één iets. Dat ze een grote metalen emmer met druiven op tafel zette. Die had ze net geplukt in de serre. Zat zo'n serre. Ik heb niet zo heel veel herinneringen aan haar.
Dat is wel een mooie.
Maar dat is wel een prachtige. En we aten dan van die boterhammen, die zo paddenstoelvormig waren, zo rozijnenbrood en zo, die sneden. Dat vond ik als kind ongelooflijk, die boterhammen. En dan zo aan knabbelen. Op zondag gingen we daar, en dan die emmer met druiven, en die zwijgzame vrouw.
Stil leven.
Is echt een stil leven. Ze zei, te stille waar het nooit wordt, en wel te zeer stille. Echt zo'n vrouw. Helemaal ten dienste van haar 6 kinderen, waaronder mijn vader. De eerste van de 6. Mijn vader is de eerste van de 6 die gestorven is. Hij was de 4e, maar hij is de eerste van de 6 die gestorven is. Maar om terug te keren, nu, ik heb op relatief korte tijd mijn 3 grootouders verloren. Mijn meter, haar man. En dan mijn opa, die muzikant was. In de drukker. Hij was muzikant, was ongelooflijk muzikaal. Hij tekende. Hij kon heel goed tekenen, maar hij moest zijn tekeningen uitgommen om terug aan papier te geraken. Hij had heel veel talent voor tekenen, maar hij kon geen papier betalen. Hij had wel een buffetpiano. En hij speelde, hij was ongelooflijk geëngageerd, ongelooflijk geëngageerd. Dus met een aantal andere arbeiders gingen ze na de avonduren en in het weekend gingen ze gaan spelen met een orkest en wat cabaretachtige dingen. Mijn grootvader schreef gedichten, versjes. Hij was een soort stand-up comedian avant la lettre, cabaret. En dan gingen ze gaan spelen in sanatoria bijvoorbeeld, of in ziekenhuizen. Of zelfs, en dat heeft diepe indruk op hem gemaakt, in het Gislain-instituut.
Okay.
Van Assenbroek, met een of andere bestelbusje met de instrumenten in, gingen ze gaan spelen voor de meest zieke afdelingen. En hij was daar echt mensen die zwaar psychisch ziek waren. En dan wat liedjes gaan spelen.
Welk repertoire was het dan? Weet je dat?
Ik heb nog een paar cassetjes. Ik heb nog een paar bandopnames. Ik hou van Brugge. Dat soort dingen.
In Gent, heiligschennis. Ja.
Heiligschennis. Zo volksliedjes. Mijn moeder kent er nog heel veel. Mijn moeder is ook meegegaan naar die optredens. Ik heb hem zelf nooit zien optreden. Maar aan de piano zit met zo die klank van een buffetpiano. Dat klinkt anders dan zo. Hoe heet dat? Zo die kortere klank.
Ja, het is een beetje harder ook.
Een beetje harder.
Zo, ja.
Ja, en ik weet nog één keer dat mijn tante, de zus van mijn moeder, het was mijn nieuwjaar. Die ging. Er is ook iemand in nood. Mijn tante ging aan de piano zitten en ze zei, en nu speciaal voor David, Furulize, want hij hoort dat. En ik vond Furulize het mooiste wat er bestond. En mijn tante dat speciaal voor mij op die piano. Dat stond ze in de kamer voor in het huis waar we nooit kwamen, de kamer van mijn grootouders. En stond er van zetels die het hele jaar onder plastic zaten. Onder
de bronkamer.
De beste kamer. En daar stond die buffetpiano. En mijn tante speelde zo heel traag, heel romantisch. En ik denk dat ik 8 of 9 was en de tranen schoten mij in de ogen. Ik vond het zo mooi, ik vond die muziek zo mooi. Vooral als dat akkoord verandert. En ook dat ze dat speciaal voor mij deed. Het ontroert mij nog steeds. Maar goed, het woord is dood. Ja. Nee, die drie grootouders die gestorven zijn, en vooral die opa die zo muzikaal was en zo... Zo'n welgezinde... Het was echt een hele toffe opa.
Het is heel veel energie die plots wegvalt.
Ja.
Positieve energie.
Ja. En wij hielden ook dieren. We hadden een weiland met erop schapen. Mijn ouders hadden dat huis. En aan de overkant kwam ineens een stuk landbouwgrond te koop met de bedoeling om dat ooit te gaan verkavelen. De boer verkocht de helft van zijn weide. En mijn ouders hebben toen... Ze zagen er ineens landmeter staan. Snel naar hun ouders gaan, want de centen waren op van... Kunnen we een beetje lenen, dan kunnen we dat lapje grond kopen. En daardoor is het ook nooit bouwgrond geworden. Het is tot op de dag vandaag weidegrond gebleven. En het is nu zelf even een soort statuut zelfs. En dus... heel mooi. En daarop hebben wij beesten gezet. Dus ik ben eigenlijk als kind opgegroeid tussen de schapen. Mm. En die schapen waren van belang. We hadden een hond, we hadden schapen, we hadden kippen, eenden. Maar ook 79, 78, 79 is de periode waarin mijn grootouders sterven. 79, de winter van 79. De zomer van 76 was echt een hittegolf. De winter, toen was ik 5. De winter van 79, ik was 8. Enorme sneeuwstormen. We hebben onze eerste lammers en die lammeren. Ineens we hadden een hok, maar de sneeuw woei binnen in de stal. En ik heb zelf nog een lam staan proberen te reanimeren op de verwarmingsketel in de garage met een haardroger erop. Dan ben je 8 jaar, dan staat zo'n lammetje wat 2 dagen oud is. En daar sta je dan met een haardroger erop. En eerlijk waar, dat heeft... dezelfde impact als een grootouder, dat schrijft. Dat klinkt een beetje oneerbiedig. Maar als kind heb je een band met dieren, dat is ongelooflijk. En soms was er een lam wat niet... We hadden een ras van schapen wat heel erg moeilijk deed met lammen. Vaak, als ze 2 lammeren hadden, werd er maar 1 aanvaard. En moesten we een ander lam met een papfles opvoeden.
Ja, dus je bent heel dicht betrokken bij...
Heel dicht bij die beesten geweest. Ja, echt heel erg dicht. Het is heel raar voor iemand die al 20 jaar in Brussel woont, dat ik zo'n agrarische... althans, zeer... Het was. En ook met mijn ouders deden eigenlijk al in de jaren 70 aan biologisch tuinieren en zo. We wortelen en uien moesten samenzetten met stinkertjes. Dat was alom gedeelde kennis in Huizen van Rijbroek. Wij hadden soms maaltijden waarbij alles van ons veld kwam. Dat was toch eigenlijk wel in 1977. Dat was toch wel bijzonder. Maar dan door het overlijden van die grootouders, dat heeft voor het gezin een klap gegeven. En heeft mijn vader, het verlies van zijn moeder is voor mijn vader... Hoe oud was mijn vader? Hij was van 39 en 89. Dus hij was toen 50, toen hij plotseling zijn beide grootouders... op een jaar tijd was hij eigenlijk...
Was hij wees.
Ja. En hij had toch wel die band met zijn moeder, die stille, zwijgzame moeder, was een belangrijke band, denk ik. En hij was letterlijk verweest. En dat heeft het gezin geraakt. En heeft mij ook geraakt.
Ja, want jij zag dat gebeuren.
Ik zag dat gebeuren. Ik heb grote angsten gekend vanaf mijn 11e. Het kan ook te maken hebben met zo'n begin van de puberteit. 11 was nog een beetje vroeg bij mij, maar zo, ik zag mijn vader ongelukkig zijn. Mm. En ik weet dat ik in mijn bed lag en heel erg... Echt bidden dat het beter zou gaan met uw vader. Ik kwam met het postkatholieke gezin, maar ik wist niet wat ik moest aanroepen om die onmacht. Elke religie is geboren uit onmacht, hè? Omdat er een aantal dingen zich niet laten verklaren of ondraaglijk zijn. En die futloze vader zien, dat heeft er toch wel...
Zo die, ja, het heeft een tijd geduurd.
Het heeft heel lang geduurd. Ja. En heeft heel lang geduurd. En op een bepaald moment, wat een aantal jaren later is ook mijn moeder, maar toen was ik al zo 17. Mijn moeder is ook ten prooi geweest aan grote momenten van neerslachtigheid. En dus in die zin is het misschien niet zo raar dat mijn broer psycholoog is gaan worden. En
jij psychiater wilde worden.
En dat ik dat... Er was een soort idee van... Ik denk dat toch meegespeeld heeft. Mm. Bijna wat je thuis niet hebt kunnen verhelpen, dat je dat toch probeert... Er was wel een vorm van spreken daarover. Het was geen taboe om erover te spreken. En we zagen dat verdriet. En ik merkte bij mezelf een soort onmacht. En ook een verlies van mijn vader. Mijn vader is gestorven toen hij 68 was. En ik was toen ergens in 34 of zo, 35. En dus is vrij jong, 67 was hij, vrij jong gestorven. Maar ik weet dat toen ik 11 of 12 was, had ik al een soort gevoel van verlies van mijn vader. Mm. En wat je dan vaak krijgt, is wat dan te technisch heet parentificatie. Mm. Misschien was dat verlangen om psychiater te worden een vorm van parentificatie. Mm. Wat zorg overnemen. Mm. Dat zou wel kunnen. Het is voor het eerst dat ik het er zo over nadenk. Maar er was... En tegelijkertijd was ik ook een welgezinde... Het is niet alleen dat ik... Ik was ook welgezind. Scouts was heel belangrijk voor mij. Buiten zijn. Gaan kamperen. Fietsen. Wandelen.
Sociaal contact.
Sociaal contact. Ik had een paar goede maten. Tegelijkertijd, ik was niet goed in wat heette sport. Maar sport was zo beperkt. Sport was beperkt tot lichamelijke opvoeding. Lichamelijke opvoeding was vooral balspelen. Balspelen was voetbal. Voetbal was competitie. Ja. Vond ik allemaal afschuwelijk. Mm. Maar als ik nu terugdenk, was ik eigenlijk heel sportief. Bij de scouts, ik zat in een gemengde scouts, en dat was vaak de jonggidsen en gidsen die zeiden: oh, ik wil niet in David zijn patrouille, want die gaat dwars door het bos. Ik was zo in. Met de stafkaart en de kompas lopen.
Onbevreesd.
Ja, dat vond ik geweldig. Ik ben op mijn 16e begonnen met klimmen. Liften van Brugge naar Dardenne, bijna elk weekend een paar met een maat om aan de rotsen te gaan hangen. Maar ja, dat gebeurde niet op school. Hè.
En, maar de dood, want ik kom even terug naar het woord. Ja. We kunnen heel breed gaan praten. Daar was je dan niet bang voor als je gaat klimmen en wilde expedities zo onderneemt? Het is niet dat je denkt van, daar wacht iets op mij.
Ik ben nooit roekeloos geweest in dat klimmen en altijd wel opgelet, maar ook altijd geweigerd om mij door potentieel gevaar te laten afremmen.
Ja, ondanks, ja...
Ik vind dat te veel gebeurt nu. Ja. Zo de gewatteerde... Veel kindertijden vandaag zijn gewatteerd. De rubbertegel is mijn metafoor geworden voor de hele kindertijd.
Helikopterouders.
Helikopterouders, wat een woord. Ik las eens een rapport van de Hogeschool van Leuven, waar het bleek dat heel veel kinderen vandaag nog nooit hun eigen bloed hadden gezien. Omdat ze veel meer binnenspelen. En
vreselijke gedachte.
Laat staan, je moet toch niet alleen je bloed zien, je moet het geproefd hebben. Nou, lekker aan de ellebogen van je knie of wat dan ook.
IJzer,
die smaak, die rare smaak van bloed achter in je keel. En dat er daardoor een soort, wat was het? Een risico-aversie, maar ook een soort risico-analfabetisme was ontstaan. Dat die kinderen een gevaar werden voor hunzelf. Ja. En een van de tips wat er in de rapport stond toe was van, laat jonge kinderen ook wel eens met een scherpe schaar knippen. Dat we dat nu al in rapporten moeten zetten. En dus dat klimmen, ik vond dat eigenlijk ik vond dat geweldig. En ik ben beginnen klimmen op een overgangsperiode van het klassieke klimmen naar het moderne klimmen. En letterlijk, ik heb leren... Als ik leerde klimmen...
Wijd mij in, David, want ik weet van niks. Wel, ja.
Ik zal het u eenvoudig uitleggen. Ik was 15, 16 met de Vlaamse Bergsportvereniging. En dan de eerste keer dat je gaat klimmen. Klimzalen bestonden nog niet. Mijn allereerste klimpartij. Oh nee, er was iets ergens in Herentals. Er was zoiets gemetseld met betonblokken. En dan in Kortrijk op de muur van de brandweer, waar ze hun slangen hingen te drogen. Daar hadden ze op die bakstedenmuren houten grepen vastgeschroefd. Houten grepen. En daar een beetje... En dat touwen, dan kon je naar boven gaan. Maar de eerste klimpartij in Dardenne. Ik denk Mosey, Marche-les-Dames, Vallei van de Maas of de Samson, wat dan ook. Dan heb je een klimmer mee, een oudere klimmer, een ervaren klimmer. Dat waren zo mannen, korte broek, met nog niet alleen een klimgordel, maar ook een borstzet. Dat moest er nog, want je kon achterover kantelen. Mannen met baarden, enorm veel materiaal, werkelijk halve ijzerwinkels. Als je die hoorde wandelen door langs het bospaadje, was het alsof een bijaard probeerde te spelen. Gling, gling, gling. En dan zo van die man, dan klimmen ze voor Ik ben met tweeën, een voorklimmer en een naklimmer. De eerste gaat naar boven. Na 40 meter maakt hij een standplaats, een relais. En dan mag de tweede, de jongere klimmer, naar. Maar dat van die mannen die dan boven zaten en een sigaret rolden met Wervix een tabak of een pijp. En die waren dan zeker met een pijp in hun mond. Dat is het klimmen wat ik heb meegemaakt. Ja. En ook klimschoentjes, nog niet echt. Gewoon bergschoenen nog, zoals het is. Maar dan, toen kwamen... Twee dingen kwamen op. Strakke klimschoentjes, die zo gemaakt waren van autobanden, van autobanden. Ja, ja. Die ongelooflijk om je voet...
Anti-slip.
Oh, anti-slip, okay, helemaal erom. En ook lycra, veelkleurige lycra broekjes. En eerst zag je gasten komen, Franstalige.
Mannen, strak in het pak.
Mannen van de Club Alpin Belge. Ja. Die kwamen er ineens af met van die leggings in zo'n geel-oranje kleuren. Die hadden alleen een gordel aan met een zakje magnesiumpoeder. Geen ijzerwinkel. Hoogst nodige. Lichte schoentjes. Tjak, 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 tjak. En wij klommen in spleten en in breuken. De jijders, zoals ze zeggen. En die mannen begonnen voor het eerst op plaat te klimmen. Plaat is gewoon de vlakkere stukken waar je maar hele kleine greepjes hebt. Maar met die schoenen had je veel minder nodig voor je voeten. Mm. Als je zo'n bergschoen, zo'n botin moest steken. En dan kwamen die mannen door. En wij stonden zo te kijken en die man met een Wervixe tabak had er. Oh ja, oh, jonge gasten, jonge gasten. Met die traditie, ja. En na verloop van tijd, ben ik dan ook overgeschakeld van schoeisel enzovoort.
En nu heb je ook een strak lycra pak.
Daar ben ik, zo ver ben ik toch
afgeknapt,
nooit
afgeknapt, ja.
Nee, dat ben ik toch nooit.
Maar nooit de dood in het gezicht gezien zelf?
Tijdens het klimmen... Ik heb wel een paar valpartijen gemaakt, maar dat hoort erbij. Ik had echt een keer 4 meter, maar ik was aan het voorklimmen. Maar nee, ik heb een paar jaar geleden nog een grote, zelfs een route geopend met een vriend uit de Pyreneeën. Een zeer goede klimmer. Echt een goede klimmer. Ik ben zelf altijd een tussentalent geweest, hoor, vind ik. Jammer genoeg, want ik had echt wel zin om een grote klimmer te worden, maar ik had niet het toptalent ervoor. Maar ik ben wel op een aantal andere keren in de gevarenzone geweest, zeg maar. Bij dat ski-ongeval had het niet veel gescheeld.
Ja, of je zat in de cabine.
Of ik zat in de cabine. Ik was de eerste in België met de ziekte van Lyme, bijvoorbeeld, door te wandelen. Ja, de eerste gediagnosticeerde.
Krijg je van een teken natuurlijk.
Van een teken, ja. Van, ja. Dus, ik heb twee keer, één keer een vliegongeval, toch een zeer ongelukkige landing in Congo overleefd. Een keer in zeer zware noodweer gezeten in Indonesië, waarbij ik dacht van, het is afgelopen. Ik heb al een paar keer het gevoel gehad, het is...
Maar je bent er nog.
Ik ben er nog.
Joepie.
En ik hou niet van roekeloos gedrag, nee. Maar ik hou ook niet van totale risicovermijding.
Nee. Je moet nog kunnen leven. Hè?
Moet kunnen leven, voilà, dat is het.